Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Here, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Vervolgen we de dienst met Psalm 85, het tweede vers. Heef dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toorn ook op ons nakroost woen? Zult ge uit de dood ons niet herleven doen, opdat uw volk zich weer in u verblij? Dat toch, o Heere, uw goedheid ons bevrij. Geef ons uw heil en red door uw hand uit vrije gunst het zuchtend vaderland. We overdenken Psalm 85, vers 2 onder het orgelspel. Op deze dankdagavond belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de Heidelberger Catechismus zondag 10. Daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Jeremia 8 vers 14 tot en met hoofdstuk 9 vers 1. En vervolgens vanuit Lucas 19, vers 41 tot en met 44. Schriftlezing voor deze avond is dus Jeremia 8, vers 14 tot en met hoofdstuk 9, vers 1. En daarna ook Lucas 19, vers 41 tot en met 44, na zondag 10 van de Heidelberger Catechismus.
Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij dat weten, dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. De eerste lezing is Jeremia 8 en dan beginnen we bij vers 14. Waarom blijven wij zitten? Verzamelt u en laat ons ingaan in de vaste steden en aldaar stilzwijgen. Immers heeft ons de Heere onze God doen stilzwijgen en ons met gallewater gedrenkt, omdat wij tegen de Heere gezondigd hebben. Men wacht naar vrede, maar er is niets goeds. Naar tijd van genezing, maar zie, er is verschrikking. Van dan af wordt het gesnuif zijner paarden gehoord. Het ganse land beeft van het geluid der briesingen zijner sterken. En ze komen daarheen dat zij het land opeten en diens volheid de stad en die erin wonen. Want zie, ik zend slangen, basilisken onder uw lieden, tegen de welke geen bezwering is, die zullen u bijten, spreekt de Heere. Mijn verkwikking is in droefenis, mijn hart is flauw in mij. Zie, de stem van het geschrei der dochter mijns volks is uit zeer verre landen. Is dan de Heere niet de Sion? Is haar koning niet bij haar? Waarom hebben zij mij vertoornd met hun gesneden beelden, met ijdelheden der vreemden? De oogst is voorbij gegaan, de zomer is ten einde, en nog zijn wij niet verlost. Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. Ik ga in het zwart, ontzetting heeft mij aangegrepen. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen? Och, dat mijn hoofd water waren en mijn oog een springader van tranen. Zo zou ik dag en nacht bewenen de verslagene der dochter mijns volks. Tot zover de eerste lezing. En dan vervolgen wij in Lucas 19, vers 41. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: Och, of ge ook bekende dat nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u. En ze zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten. Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u in Jeremia 8 en daarvan vers 20 tot en met 22. Jeremia 8 vers 20 tot en met 22, daar luidt Gods woord. In de tekst op deze dankdagavond: de oogst is voorbij gegaan, De zomer is ten einde. Nog zijn wij niet verlost. Ik ben gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks. Ik ga in het zwart. Ontzetting heeft mij aangegrepen. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen? Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wanneer u ons aan de avond van deze door de weekse dag, die tegelijkertijd een dankdag voor gewas en arbeid is, bijeenbrengt onder de klanken van uw woord, in dit kerkgebouw of thuis, dan bidden wij, geef ons iets van wat Jacob mocht belijden vanuit zijn hart toen hij het sprak. Ik ben geringer dan al uw weldadigheden en dan al uw trouw die ge uw knecht bewezen hebt. Heere, we hebben vanmiddag bij die woorden stilgestaan. En we hebben gehoord hoe Jacob daarin mocht terugblikken op wie u wilde zijn voor hem. In alles wat u schonk. En dat hij tegelijkertijd moest zien op wie hij onder dat alles tegenover u was geweest. En nu hebben wij nodig het licht van uw Heilige Geest om dat te mogen zien voor onszelf. Als we daar toch iets van gaan zien, wie u bent geweest, ook in de achterliggende tijd voor ons. En wie wij daar tegenover zijn geweest voor u, de Heere. O, dan moet ons hart verbroken worden. Dan moeten wij ons schamen. Dan zullen alle klachten van onze lippen verdwijnen. Ja, Heere, dan zullen we onszelf voor u moeten vernederen en verootmoedigen. Want wij hebben tegenover u, die zoveel goeds gedaan hebt en zoveel goeds gegeven hebt, zoveel kwaads gedaan. En dan mogen we u wel vragen, Heere, vergeef. Vergeef toch alle zonde die er is bij ons. En wilt u geven, Heere, dat wij vanavond de boodschap van uw woord mogen opmerken. We hopen vanavond iets te horen over een volk dat klaagde zonder u, in bittere opstand. En wilt u geven dat wij, wanneer die klacht in ons hart is, daaraan ontdekt worden. We hopen iets te horen van een profeet die tot tranen toe bewogen was, omdat hij de nood van het volk peilde. En geef, Heere, dat wij daar ook iets van mogen zien. En dat we langs Jeremia heen en vanuit Jeremia verder mogen zien naar diegene die heeft geweend over de stad Jeruzalem. En die weent als middelaar over zondaren die voortgaan en die het ze nog toeroept. Och, of gij bekende, ook nog in deze, uw dag, wat tot uw vrede dient. En Heere, wil u dan ook dat laatste van onze tekst zegenen, als we hopen te horen hoe u nu wijst op balsem in Gilead, op een heelmeester die de meest wanhopige zieken kan genezen. En Heere, leer ons om u nodig te hebben voor de kwaal van onze ziel. We bidden u op deze dankdag of u ons oog wil geven, Heere, voor wat u ons nog hebt gelaten in de achterliggende tijd. U spaarde, ook in het midden van de gemeente. U gaf dat uw woord nog mocht uitgaan, zondag in, zondag uit. En Heere, het is zo'n kostbare gave van u. Als u nog wil komen met uw woord tot ons, mensen die dat niet verdienen. Geef ons uw hand daarin te mogen zien. En als we vanavond dan nog uw woord mogen horen, bidden wij, open zelf onze harten voor uw woord en uw woord voor onze harten. Leer ons en leid ons in de schriften. Heere, wil u ons bekeren wanneer wij nog onbekeerd voortleven. Maar wil ons ook bekeren wanneer u ons bracht op de weg van het leven. Want dan hebben we altijd weer opnieuw bekering nodig. Dagelijkse bekering. Die toch bestaat in droefheid over de zonde. En een hartelijke vreugde in u. Die bestaat uit het vlieden en haten van de zonde. En het keren tot u. Heere, geeft u dat we ook dat leven door genade mogen kennen of mogen leren kennen. Wij bidden u bijzonder voor hen die het moeilijk hebben. U kent ze ook onder ons. Vanavond met zorgen en moeite meeluisterend of in de kerk. Mensen die ook vanavond moeten zeggen, o Heere, bij mij is geen hart om u te danken. En wat is het erg als we dat beleiden moeten en tegelijkertijd, Heere. Zo ondankbaar zijn we vanuit onszelf wel. Daarom geef ons dankstof en geef ons gebedstof. Wilt u aan ons denken zoals we hier vanavond zijn, maar wilt u ook zijn met hen die thuis meeluisteren? Wil u ze helpen bij het luisteren als dat soms ook moeilijk is? Geeft u een heilige concentratie op uw woord. En als ook de tekst van deze avond geen makkelijke tekst is, Heere, wilt u dan zelf uw woord openen. En wil u zelf geven dat deze oude woorden van de profeet met kracht aan onze harten gelegd mogen worden en in ons hart mogen ingaan. We dragen aan u op ons land en volk. Heere, wij hebben het zo tegenover u de Heere verzondigd. En we zijn ook als kerkmensen zo aan de zonde gewend geraakt. Ook de zonde die wij niet goedkeuren en die wij nog wel tot op zekere hoogte als zonde kunnen onderscheiden. We kunnen er zo aan wennen als ze ook in deze wereld gevonden wordt. Heere, doe niet met ons naar wat we verdiend hebben. Want dan moest u Nederland van de kaart vegen. Dan zou ons land en volk niet meer voor u kunnen bestaan. Als we denken hoe wij omgaan met de kostbare gaven van het leven. In de huidige abortuspraktijk. En in de euthanasiepraktijk. Als we ook in de achterliggende dagen en weken hebben gehoord hoe er in dat opzicht weer verruiming plaatsvindt zoals het genoemd wordt. Opnieuw overtreding van uw heilige wet. En Heer, als we denken aan hoe in ons land en onder ons volk gedacht wordt over allerlei samenlevingsvormen en relaties buiten die ene weg die u in uw woord tekent. Heere, wat hebben wij het verzondigd. En wat hebben wij ook weinig gewaakt en weinig gewaarschuwd. Wat hebben wij ons weinig de dingen aangetrokken en wat zijn we onbewogen voortgegaan. Heere, daarin toch ook een kerk die zich beschuldigen moet. Och, vergeef toch. En wil u nog geven een keer bij u vandaan, want alleen dan kan het, Heere. Als u komt als die grote heelmeester in ons persoonlijke leven, in ons kerkelijke leven, in ons volksleven. Als u komt tot mensen die zich vanuit zichzelf alleen maar van u afkeren. En die u tekent met dat aangrijpende woord afkerige kinderen. Maar u hebt het gezegd dat u afkerige kinderen hun afkeringen wilt genezen. En u roept het ons vanavond nog toe. Is er dan geen balsem in Gilead en geen heelmeester al daar? O, het ligt aan u niet, Heere. En toch, het is alles wel zo van u afhankelijk. En daar smeken we u om. Wil u dan zelf onder ons komen vanavond? Wil u dan zelf nog zondaren genezen? Wil u dan zelf nog de wond openleggen en aanwijzen? Wil u zelf ook de balsem in de wonden gieten? En doet u zo wat wij niet kunnen doen, wat we toch zo nodig hebben, en maakt u het ook vanavond nog tot een dankdag. voor ons, Heere. Opdat we uw naam mogen erkennen. Opdat we, Heere, te midden van alle nood die er is en alle beperkingen die zich ook vanavond weer laten gelden, toch in u de Heere verblijd mogen zijn. Schenkt u het als een wonder van uw genade, niet om iets uit ons, maar uit louter genade om Christus wil. Amen. Psalm 60, vers 1 willen wij ter voorbereiding op de prediking gaan zingen met ons hart. O God, hoe hebben wij getreurd door u, verstoten en gescheurd. Gij zijt op ons vergramd geweest, keer weer tot ons. Wij zijn bevreesd, gij hebt, o Heere, het ganse land geschud, gespleten door uw hand. Het wankelt, het gevoelt uw slagen, Ayret, genees het van zijn plagen. Psalm 60, vers 1. Op een ander moment hebt u gelegenheid uw gaven te geven in een dankdaggave voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, aan het begin van dit jaar hebben wij in gedachten een jonge profeet gezien onder een amandelboom. Het was dezelfde profeet uit wiens boek we deze avond hebben gelezen, de profeet Jeremia. En hij stond daar en hij keek op, zo in de winter, eind januari, begin februari, naar de tak, naar de roede van een amandelboom. En de Heere vroeg hem: Jeremia, wat ziet gij? En Jeremia zei: een amandelroede. En toen zei de Heere: u hebt wel gezien, Jeremia, want ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen. Dat de Heere die woorden verbond aan wat Jeremia zei, zag, had te maken met de letterlijke betekenis van de amandelboom. Want de amandelboom, u herinnert het zich waarschijnlijk nog, dat was de boom die als eerste, midden in de winter, als de rest van de natuur nog in de winterslaap verkeert, wakker wordt en zijn bloesem laat zien. En daarom is de naam van de amandelboom letterlijk vertaald vanuit de grondtaal de wakende boom of de haastende boom. Als die amandelboom zijn witte en roze bloesem liet zien, dan liet de Heere daardoor als het ware zien, midden in de winter, in de grijze en de koude tijd van het jaar, ik zal weer leven geven, te midden van alles wat in de dood lijkt te liggen. Ik zal me haasten, en zegt de Heere er dan bij, ik zal wakker zijn over mijn woord, om dat te doen. En toen we dat aan het begin van het jaar overdachten, toen hebben we de lijn zo getrokken, daarmee zegt de Heere, ik zal ook in het nieuwe jaar ervoor zorgen dat mijn woord voortgaat, dat mijn woord nog weer klinken mag. Maar ik zal dat woord ook vervullen. Ik zal het vervullen in mijn belofte en ik zal het vervullen in mijn bedreigingen. En wanneer we op de dankdag van ditzelfde jaar een ogenblik omzien en terugblikken, moeten we dan niet zeggen dat de Heere dat allemaal heeft gedaan. Hij is wakker geweest over zijn woord. Hij is wakker geweest over zijn woord in die zin dat het woord zondag in zondag uit heeft geklonken en ook door de week tot op deze dag toe. Ondanks alle beperkingen die we aan het begin van het jaar nooit hadden verwacht. Maar het woord klonk nog en het kwam nog in de huizen. En het klonk nog in dit kerkgebouw. Maar tegelijkertijd kunnen we ook wel tegen elkaar zeggen, de Heere heeft zijn woord ook tot op zekere hoogte en in zekere zin vervuld. Wordt in de dingen die we om ons heen hebben zien gebeuren niet iets zichtbaar van wat de Heer Jezus aankondigde als een van de tekenen van de tijden? Er zullen zijn pestilentieën, besmettelijke ziekten. Is het niet waar geworden wat Psalm 90 zingt? Uw oppermacht die wij ootmoedig eren kan door een wenk, door zo'n heel klein virus, de mens zijn broosheid leren. En nu dat andere. De Heere heeft zijn woorden uitgevoerd. De Heere heeft zijn woord laten prediken. Maar wat zou het een zegen zijn als dat andere ook onder ons gelden mag. Dat de Heere te midden van alles wat wijst op grauwheid en op dood en op ingezonkenheid er toch leven komt. Zoals de bloesem van de amandelboom afsteekt tegen een dorre omgeving. Als we vanavond op deze dankdag voor gewas en arbeid Gods woord overdenken, is het opnieuw in het boek van Jeremia. En we komen als het ware een stukje verder in het jaar. We zijn niet meer midden in de winter. Daar waren we op nieuwjaarsdag in gedachten onder die amandelboom. Maar we zijn inmiddels op een ander moment. De zomer is voorbij gegaan. De oogst is ten einde. En hoe is het met ons? Gelden die aangrijpende woorden die we hebben gelezen, geestelijk gesproken voor ons? En nog zijn we niet verlost? Met de hulp van de Heere willen we over die woorden nadenken. En we schrijven bij onze tekst van deze avond een ziek volk en een hemelse heelmeester. Een ziek volk en een hemelse heelmeester. Dan letten we allereerst op de klacht van het volk. Dat is vers 20. In de tweede plaats staan we stil bij de tranen van de profeet, vers 21. En tenslotte bij de balsem van de heelmeester, vers 22. Dus we letten allereerst op de klacht van het volk. De oogst is voorbij gegaan, de zomer is ten einde, nog zijn wij niet verlost. Wat betekenen die woorden precies? Dat hopen we te overdenken. Daarna de tranen van de profeet, want die klagende woorden uit vers 20 worden aangehoord door de profeet Jeremia. En dan zegt Jeremia, ik ben gebroken vanwege de breuk mijns volks. Ik ga in het zwart, ontzetting heeft mij aangegrepen. En tenslotte letten we op de balsem van de heelmeester. En dan hopen we wel te ontdekken dat we dat woord heelmeester in vers 22 met goed recht mogen schrijven. Met een hoofdletter. De hemelse heelmeester. Jeremia 8 is geen makkelijk hoofdstuk. We lazen het ter voorbereiding op de dienst vanavond nog aan tafel in het gezin. En toen trof het me eigenlijk al lezend en met elkaar luisterend naar dat hoofdstuk. Het is niet makkelijk. Het is niet op het eerste gehoor duidelijk. Dat heeft te maken met het feit dat we achtereenvolgens in dit hoofdstuk telkens met uitspraken te maken hebben van verschillende richting. Soms is de Heere zelf het die spreekt in dit hoofdstuk. Dan zijn het woorden rechtstreeks van de Heere. Soms zijn het woorden van de profeet Jeremia. Soms zijn het woorden van het volk. Het volk Juda uit de tijd van Jeremia. Laten we dat eens even nagaan vanuit de omgeving van de tekst. Dan begin ik bij vers 18. In vers 18 hoort u hoe de profeet Jeremia klaagt. Mijn verkwikking is in droefenis. Mijn hart is flauw in mij. Dat wil zeggen, als de profeet Jeremia wat verkwikking ervaart, als hij bijvoorbeeld eet of drinkt, als de zon hem koestert met de warmte, dan blijft de profeet toch bedroefd. En zijn hart heeft als het ware geen kracht. Het is flauw in hem. Dat is een woord van Jeremia. Ik diep dat nu niet verder uit. Maar als we dan verder lezen in vers 19. Dan lezen we. Zie de stem van het geschrei van de dochter mijns volks is uit zeer verre landen. En wat er dan volgt, dat is de stem van het volk van Juda. Het volk dat zegt, is dan de Heere niet te Sion? Is haar koning niet bij haar? En dan, halverwege vers 19, dan hoort u de stem van de God van Israël. De Heere zelf, die halverwege dat vers als het ware sprekend invalt en zegt, waarom hebben zij mij, met een hoofdletter, vertoornd met hun gesneden beelden, met ijdelheden der vreemden? Er klinken dus allerlei stemmen door elkaar. En dan aan het begin van onze tekst in vers 20, dat is de stem van het volk. Van het volk van Juda. En ze zeggen, de oogst is voorbij gegaan. De zomer is ten einde, nog zijn wij niet verlost. Wat bedoelt het volk precies met die woorden? Ik zei u al, in de verdeling van de punten, we hebben eigenlijk te maken met een klacht. Een klacht die opklinkt vanuit de monden van de Israëlieten in tijden van oorlog. In de tijd van Jeremia dreigde er altijd aan de grenzen van Juda weer oorlog. De vijand had het op dat kleine Juda voorzien en die vijand kwam vaak vanuit het noorden. En u leest dat in een van de voorgaande versen, dat werpt nog iets meer licht op de tekst, vers 16. Daar staat, van dan af, dat is een plaats in het uiterste noorden, wordt het gesnuif van zijn paarden gehoord. Het ganse land beeft van het geluid der briesingen zijner sterken. En zij komen daarheen dat ze het land opeten en diens volheid, de stad en die daarin wonen. Dat is beeld van de vijand, de Babyloniërs die vanuit het noorden oprukken. Die steeds dichter bij Juda komen, die dan helemaal in het noorden van Juda al binnengevallen zijn. En het gesnuif van de paarden, en paarden dat waren de oorlogsdieren, dat wordt dan gehoord. De vijand komt steeds dichterbij. En te midden van die oorlogsdreiging en de invallen van de vijand zorgen er ook voor dat de oogst schade leidt of voor een deel mislukt en dat de mensen honger hebben. Maar te midden van die oorlogsdreiging heeft het volk nog gehoopt op verlossing. Ze hebben daar naar uitgezien. Maar, zeggen ze aan het begin van onze tekst, de oogst is voorbij gegaan. En de oogst, hoe vreemd u dat misschien in de oren klinkt, maar die vindt in het land van de Bijbel het meeste plaats in het voorjaar. De oogst van de vruchtbomen en de oogst van de akkers, dat is in het vroege en in het late voorjaar. De oogst is voorbij gegaan. Er is geen verlossing gekomen. Toen is de zomer aangebroken. De zomer waarnaar ook nog wel wat ingeoogst werd, maar opnieuw, er is geen verlossing gekomen. En dan zegt het volk dus, de zomer is ten einde en nog zijn wij niet verlost. In de grondtaal staat er letterlijk, en wij, met nadruk, zijn niet verlost. Dat is zo de eerste betekenis en zo moeten we de tekst ook allereerst beluisteren. Dat is de bittere klacht van het volk dat gehoopt heeft gedurende de verschillende maanden en gedurende de verschillende seizoenen op verlossing van de vijand, op verlossing van het gevaar. Maar de zomer is voorbij gegaan, de oogst is ten einde en er is geen verlossing gekomen. Van wie niet? Van de Heere niet. En dat is wat het volk vooral bedoelt. Dat is waar het volk vooral over klaagt. De ene maand is voorbij gegaan, de andere maand gekomen, de zomer voorbij, de oogst ten einde. En toch zijn we niet verlost. De Heere heeft niet ingegrepen. De Heere is niet gekomen met zijn verlossing. En dat is in de ogen van het volk van Jeremia in die tijd onbestaanbaar. Dat hebben we ook al iets eerder gelezen in vers 19, waar het volk zegt, is dan de Heere niet de Sion? En is haar koning niet bij haar? God woont toch in Sion? God woont toch in zijn tempel? De Heere zal Sion toch beschermen en bewaren? Als er één volk, om zo te zeggen, mag rekenen op de verlossing van de Heere, dan is het toch het volk van Juda? Is de Heere er dan niet? U hoort, daar klinkt iets in door van een bittere klacht, ook van een aanklacht. In deze woorden klaagt de Heere het volk klaagt het volk de Heere aan. En in ontevredenheid en in bitterheid zeggen ze het. We hadden erop gehoopt, we hadden erop gerekend en het is niet gebeurd. Ik kom later in de preek nog wel bij een andere betekenis van deze woorden, want die ligt er ook wel in. Maar allereerst deze. En dan trek ik vanuit deze eerste betekenis de lijn ook maar even door, gemeente, naar ons volksleven. En naar de actualiteit. Achter ons liggen ook verschillende seizoenen. Tussen biddag en deze dankdag. De zomer is voorbij gegaan. En de oogst is ten einde. En we blikken deze avond een ogenblik terug. En we denken terug aan de maanden die volgden op de biddag. Een lockdown. Veel mensen die thuis moesten werken. Angst voor een virus dat in heel veel opzichten nog onbekend was voor ons allemaal. En de mensen bleven thuis. De kerkdiensten werden uitgezonden vanuit het kerkgebouw. Er was maar een handjevol mensen in de kerk. Stierven mensen in ons land. Er stierven nog veel meer mensen in de wereld waarin we leven. Toen kwam de zomer. Een adempauze. En het leek erop alsof het coronavirus langzaam maar zeker verdween en alsof we het met elkaar de baas werden. En we vonden in de zomer onze ontspanning, althans een aantal van ons. We vonden onze rust. En toen kwam het najaar. En toen gingen de getallen weer oplopen. Toen kwam de ziekte terug. En hoe hebben we toen gereageerd? Wat hebben we toen gedacht? Ik vraag het aan mezelf en ik vraag het aan u. Hebben we toen misschien stil op de bodem van ons hart ook wel geklaagd? Nu is het nog niet voorbij. Nu moeten we, ik zeg het maar gewoon zoals het is, nu moeten we nog weer met van die mondkapjes op naar de winkels en zelfs naar de kerk. Nu kunnen we nog niet gaan en staan waar we willen. En een jongere heeft het misschien wel gezegd, nu kan ik mijn verjaardag nog niet houden. En nu is dit niet mogelijk en nu is dat niet mogelijk. De zomer voorbij gegaan, de oogst voorbij gegaan. En we zijn nog niet verlost. En wie gaven we in dat alles ten diepste de schuld? Of hebben we misschien de dingen die om ons heen gebeuren al zo ver losgemaakt van de Heere en van de regering van de Heere, dat we alleen nog maar hebben gekeken naar wat mensen doen? Want dat kan ook nog. Kijk, dat is de klacht, gemeente, van het volk. Een ontevreden volk. De Heere heeft nog niet gedaan wat ze graag wilden dat hij zou doen. Dat is de eerste betekenis. En dan ga ik met u naar de tweede gedachte. En dan kom ik in de loop van de tweede gedachte nog wel terug bij de beginwoorden van onze tekst. Want als dat de klacht is van het volk, als het volk zo ontevreden mordt over de leiding van de Heere, als ze het voor zichzelf maar niet klein kunnen krijgen, dat die vijand niet wordt weggestuurd uit het land, dat die oorlog niet eens een keer ophoudt, dat die verwoesting van de oogst niet eens een keer een einde neemt, dat de Heere niet eens een keer ingrijpt, dan zit daar op het tempelplein in Jeruzalem een gebroken man, Jeremia. Zo staat het in het tweede vers van onze tekst, vers 21. Dat is de stem van de profeet. Ik ben gebroken. Daar zit Jeremia. En de tranen lopen hem over de wangen. Waarom is Jeremia, en u moet dat maar heel letterlijk nemen, tenminste zo nemen zoals wij die uitdrukking ook wel gebruiken. Waarom is Jeremia een gebroken man? Waarom is Jeremia, als hij de stem van dat volk hoort klagen, een man die pijn heeft tot in zijn hart en in zijn binnenste? Waarom is dat? Omdat Jeremia, gemeente, en laten we dat proberen altijd te bedenken als we in zijn profetenboek lezen, als het ware verscheurd wordt tussen twee dingen. Aan de ene kant, Jeremia mocht door genade de Heere lief hebben. En de eer van de Heere lief hebben. En het woord van God lief hebben. En dat woord moest hij brengen bij het volk. En dat deed hij met zijn hele hart. En van dat woord van de Heere deed hij niets af. Maar Jeremia heeft tegelijkertijd ook zijn volk lief. En als hij dan een boodschap moet brengen die het oordeel bevat voor het volk, dan doet Jeremia dat pijn. Dan lopen de tranen over zijn wangen. Dan is hij tot in het diepst van zijn hart bewogen. En als hij hier het volk dat hem zo lief is hoort klagen, opstandig hoort klagen, bitter hoort klagen over de leiding van de Heere en wat de Heere allemaal in de ogen van het volk verkeerd gedaan heeft, dan zit Jeremia daar neer als een gebroken man. Ik zei u al, hij heeft zijn volk lief. Dat hoort u in vers 21 ook, want hij noemt zijn volk op een bepaalde manier, op een tere manier. Hij noemt zijn volk de dochter mijns volks. Hij vergelijkt zijn volk met een jonge vrouw. De dochter van mijn volk. Heel vaak komt u die uitdrukking tegen. Die geeft iets weer van de liefde van Jeremia voor zijn volk. Maar er is iets aan de hand met dat volk. Er is iets heel ernstigs aan de hand. Ik ben gebroken vanwege de breuk van de dochter mijns volks. En onder dat woord breuk zetten we deze avond een streepje. Ik zei u al, het is geen gemakkelijke tekst vanavond. Bijna alle woorden moeten wel toegelicht worden. Dat geldt zeker voor het woord breuk. Daar komt u in Jeremia wel verschillende keren voor. Dat ontdekt u als u dit Bijbelboek leest. Maar dat woord dat heeft eigenlijk de betekenis van gebroken zijn. Breuk. Fractuur. Dat is de eerste betekenis. Zoals wij een been gebroken kunnen hebben. Of een heup. Of noemt u maar op. En betekent ook ingestort zijn. Een ruïne. Jeremia ziet de dochter van zijn volk. En hij weet, die dochter van mijn volk heeft een breuk. U mag het ook nog lezen als, dat maakt het misschien iets duidelijker, ook in het licht van wat er nog volgt, een wond. Een ernstige wond. Een dodelijke wond. Dat wordt bedoeld. Kijk, en als Jeremia dat zo zegt in onze tekst. Ik ben gebroken vanwege de breuk van de dochter mijns volks. Dan peilt Jeremia de nood van zijn tijd. Dat deed het volk niet. Het volk klaagde over wat er niet kon. Net zoals wij, gemeente, en ik ga naast u zitten of staan in gedachten, maar net zoals wij vandaag heel veel kunnen klagen, misschien wel op de bodem van ons hart ontevreden kunnen zijn over alles wat niet kan. Dit is niet mogelijk, dat kan niet. En we hopen dan dat dat over een paar weken maar weer anders is en beter is. En we hopen natuurlijk dat het, nou ja, ik ook, gemeente, maar we hopen natuurlijk dat dat dan in het voorjaar of in de zomer allemaal weer over is. En dan, ja, dan zeggen we zo tegen elkaar over 3 jaar. Dan zeggen we misschien, als we het mogen beleven, tegen elkaar. Weet je nog, van 2020, 2021, dat was dat jaar met corona. En dan hebben we het allemaal weer achter de rug. Dat het maar weer over mag gaan. Maar dan hebben we de nood niet gepeild. Jeremia peilt de nood. Jeremia legt zijn vinger bij de wond. Jeremia legt zijn vinger bij de breuk. En neemt u dat woord maar heel letterlijk met mij. Er is een breuk gekomen tussen God en tussen het volk. Het volk heeft Gods verbond gebroken. Het volk heeft Gods wet gebroken. Zoals Psalm 119 het zegt. Het is tijd voor de Heere dat hij werken, want ze hebben uw wet verbroken, aan stukken gebroken. Dat is wat er aan de hand is. Het volk heeft een breuk, heeft zich ook schuldig gemaakt aan een breuk, heeft het verbond met God en de goede wet van God verbroken. En nu is er een breuk gekomen. Nu is als het ware alles, dat is ook een betekenis van datzelfde woord, nu is alles ingestort. En daarom zit Jeremia neer en daarom weent Jeremia. Omdat hij weet, het volk heeft God verlaten. Het volk heeft het verbond met God verbroken. Het volk heeft de Heere de rug toegekeerd. En de Heere zal komen met zijn oordelen en met zijn straffen. Want dat hoort ook bij de brede betekenis van dat woord breuk. Dat ligt daar ook in opgesloten. De Heere zal komen met zijn oordelen. En terwijl het volk klaagt en moppert over wat er allemaal nog niet aan wensen vervuld is, zit Jeremia daar en hij weent omdat hij iets beseft van de diepe nood van het volk. Er is een breuk. En dan trek ik de lijn door, gemeente. Hoe is het met ons? Laten we het maar heel breed eerst nemen. Hoe is het met ons land en volk? Is er niet een breuk met God? Ik weet wel, we moeten voorzichtig zijn met dat aan te wijzen. En het past ons niet om als kerk farizees te spreken over de wereld om ons heen. Want we maken er zelf deel van uit. Maar moeten we niet zeggen dat ons land en ons volk, waartoe wij behoren, met God gebroken heeft. In allerlei opzichten. En wij zijn er, en ik ga nog een keer naast u zitten, zeker in Rotterdam, in de stad, helemaal aan gewend geraakt. Denk in veel opzichten, ik ga het dorp niet idealiseren, wij wonen ook met vreugde in de stad, maar ik denk in veel opzichten nog meer dan op de dorpen. We zijn eraan gewend geraakt. Wie heeft er nog pijn in zijn hart als die op zondag uit de kerk komt en hij komt op de Oude Dijk en hij ziet daar de terrasjes en de winkeltjes geopend? Wie heeft er pijn in zijn hart? Wij vinden het gewoon. Toen ik net uit Friesland kwam, toen vond ik het erg. Toen het de eerste keer marathon was, toen dacht ik, ach wat erg. En nu, ach ja, het is weer de zondag van de marathon. De winkels zijn open op zondag. De euthanasiewet in ons land wordt verruimd. Het stond er zomaar even tussen alle coronadrukte even in de krant. Minister maakt zich sterk om de dingen nog wat op te rekken. Wie van ons, ik vraag het ook weer aan mezelf, maar wie van ons peilt de breuk? Wij hebben God verlaten, als land, als volk. Hoe gaan we om met allerlei onbijbelse vormen van relatie, die tot in de reclame toe op allerlei smakeloze manieren gepropageerd worden en die we zien om ons heen, ook op weg naar de kerk? We gaan het steeds meer gewoon vinden. En we zoeken een manier om ermee om te gaan, want het is de wereld waar we in leven. Maar wie zit er naast Jeremia en weent? Wie is er gebroken vanwege de breuk met God? In een land waar de Heere in het verleden, en toen waren echt niet alle mensen bekeerd, dat weet ik ook wel, maar waar de Heer in het verleden zoveel bemoeienis mee had. Waar de Heer zoveel aan heeft gegeven. Dat wij de vertaling die voor ons ligt nog kregen van de overheid. En dat is dan ons land en ons volk. En dan gaan we nog even naar het kerkelijke leven toe. Hoe is het in ons kerkelijke leven, in het bredere kerkelijke leven? Nou, dan kan de dominee zeker wel zijn hand in eigen boezem steken. Wat is er de bewogenheid met het kerkelijke leven om ons heen? En hoe is het met ons persoonlijk? Is er een breuk met God? Van nature is die er. Door de zonde is die er gekomen. Hoe is het in uw leven? Is er een verbinding met God? Is er een geopende toegang tot God? Is er een weg die u zo mag gaan door vlakke velden als het ware tot de Heere, en dat de Heere zo tot u komt, of ligt er een breuk? En dan kom ik terug, gemeente, bij die woorden aan het slot van vers 20. Want ik heb die woorden uitgelegd zoals ik denk dat ze echt uitgelegd moeten worden. Als een bittere klacht van het volk over tijdelijke nood en tijdelijke omstandigheden. We zijn er nog niet van verlost. Zoals wij het kunnen zeggen van het coronavirus. We zijn er nog niet vanaf. In ontevredenheid en in bitterheid. Maar u zou die woorden ook nog op een andere manier kunnen lezen. Kunnen opvatten. In ieder geval, we zouden ze op een andere manier kunnen uitspreken. Ik denk aan de bekende Engelse prediker Charles Haddon Spurgeon, die in zijn leven over deze tekst 2 keer heeft gepreekt. En de 2e keer dat hij preekte, toen heeft hij die laatste woorden van vers 20... ook een ogenblik gelegd op de harten van zijn onbekeerde hoorders. En ik zou vanavond met mijn woorden hetzelfde willen doen. Is het zo vanavond bij u? Dat tussen de afgelopen biddag en dankdag de weken voorbij gegaan zijn en de seizoenen voorbij gegaan zijn, en dat u in de kerk bent. En dat u vanavond moet zeggen, en nog niet verlost. Dat de jaren in uw leven voorbij gegaan zijn. Dat u misschien ouder geworden bent. Dat de tekenen van de ouderdom te zien zijn wanneer u voor de spiegel staat. En dat u moet zeggen, na al die jaren, en nog niet verlost van mijn zonde. Want ik dien die zonde nog en de schuld van de zonde ligt nog op me en de macht van de zonde knelt nog en het oordeel op de zonde draag ik nog met me mee. En is mijn toekomst nog niet verlost. U hebt hier misschien, gemeente, veel jaren gezeten of op een andere plaats in de kerk. U hebt het woord gehoord, jaar in, jaar uit. U hebt de dankdag meegemaakt. Het leven is doorgegaan, u hebt werk gevonden, ander werk gekregen, u bent misschien tussendoor verhuisd en nog niet verlost. U hebt kinderen mogen krijgen, kleinkinderen misschien, en nog niet verlost. Is dat de nood vanavond? Is dat de nood? Zoals Jeremia het zegt. Ik ben gebroken vanwege de breuk van de dochter mijns volks. Die breuk is er nog altijd. Die dodelijke wond in uw leven is er nog altijd. Die onbekeerde toestand is er nog altijd. Nog niet verlost. Misschien wel in de 70er jaren, in de 80er jaren van uw leven aangekomen. Nog niet verlost. En de dood komt steeds dichterbij. O gemeente, als we dan de tranen van Jeremia een ogenblik hebben gezien vanavond, dan zijn die tranen maar een hele zwakke afschaduwing van de tranen van de Heer Jezus Christus. Van wie we gelezen hebben dat hij in een van de laatste dagen van zijn aardse leven kwam dicht bij Jeruzalem. En dat hij de stad daar ziet en de mensen daar ziet. En de verwerping van hem in hun harten ziet. En hij ziet de zomer voorbij, de oogst een einde en nog niet verlost. En dan breekt de Heer Jezus in snikken uit, gezeten op het veulen van een ezelin. En dan begint hij te wenen en dan lopen de tranen over zijn wangen. En dan roept hij het uit om de tranen. Och, of gij bekende, ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. Kijk gemeente, als vanavond uw nood wordt aangewezen in dat woord en nog niet verlost, laat het dan toch niet zo zijn dat u zo voortgaat en dat u er heimelijk de Heere de schuld van geeft. En er misschien wel net zo bitter over klaagt als dat het volk van Jeremia's dagen klaagde over de tijdelijke omstandigheden. Er net zo ontevreden over ben. Laat het niet zo zijn, maar laat het zijn dat u heden, dankdag 2020, in deze uw dag, de dag die de Heere u nog geeft, als u jong bent of als u oud bent, maar laat het de dag zijn waarin u bekent wat tot uw vrede dient. En laat het niet zo zijn wat de Heer Jezus eraan moet toevoegen, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Of zoals de Heer Jezus het in een soortgelijke gebeurtenis heeft gezegd tijdens zijn leven op aarde. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, zoals een hen haar kuikens bijeenvergadert. Zoals dat dier haar vleugels optilt bij het naderende gevaar en de roep laat horen, de alarmroep laat horen. Een dringende roep. Maar om die kuikentjes geborgenheid en veiligheid te geven onder haar vleugels, hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen. En vanavond komt het woord ook tot u. U hier in de kerk en u die thuis meeluistert en de Heere zegt het. Hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijkerwijs een hen naar kuikens. En als dan toch geldt en gij hebt niet gewild. Gij hebt niet gewild. Wel geklaagd over de tijdsomstandigheden. Wel geklaagd over de Heere met die woorden en nog niet verlost. Maar nooit geklaagd tot God. Nooit op de knieën gekomen voor God. Nooit genade gezocht bij God. O gemeente, dan dringt het woord van vanavond ons nog tot die God die het heeft gezegd in Psalm 147. Dat hij geneest degene die in hun zonde en in hun ellende zich hem tot hem ter genezing wenden. We willen die woorden eerst overdenken, 147 vers 2 onder het orgelspel. En daarna overdenken we nog onze derde gedachte. hebben geluisterd naar een volk dat klaagt over de omstandigheden. We hebben gelet op een profeet die de nood heeft gepeild en die weende om de breuk van zijn volk. En we luisteren tenslotte naar vers 22, waar we woorden vinden die ten diepste de woorden van God zijn. Het zijn woorden die de profeet Jeremia spreken moet. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen? Woorden van de profeet, maar van zulke woorden waarvan de Heere in Jeremia 1 heeft gezegd: en ik geef mijn woorden in uw mond. Ten diepste Gods woorden. En waar Jeremia heeft geweend over de breuk, over de wond. U zou kunnen denken bij dat beeld van een wond aan een hele ernstige bloeding. Een breuk, dat kan ook, maar ook aan een hele ernstige bloeding. Een slagaderlijke bloeding misschien. Dat is de toestand van het volk. Dodelijk, ziek. Breuk tussen God en tussen hen, maar ook een wond, een dodelijke wond. En waar Jeremia de nood zo aanwijst en zo peilt, gaat de Heere hem een woord geven. Dit woord: is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester al daar? Balsem, dat werd in de tijd van de Bijbel gebruikt om een wond te genezen en om de pijn te verzachten. En die balsem werd gemaakt vanuit hars die gewonnen werd uit bomen die veel gevonden werden in Gilead, in het gebied net over de Jordaan. En dan moet u er even op letten, want vanmiddag zijn we in gedachten in precies datzelfde gebied geweest. Maar in de tijd van Jeremia, tenminste in de begintijd van de profeet, hoorde dat stukje Gilead nog bij Israël. Onder koning Josia hoorde Gilead nog bij Israël. Dus de Heere zegt eigenlijk: is er dan geen balsem, geen geneesmiddel in Israël? En is er geen heelmeester? Niet iemand die geneest, zo staat het er letterlijk. Dat betekent het woord in de grondtaal ook letterlijk. Iemand die geneest, een geneesheer, een heelmeester, al daar. Is er geen geneesmiddel? Is er geen geneesheer? Is er geen dokter? Is er geen arts? Dat is de vraag die de Heere stelt. En als de Heere die woorden gebruikt, dan wil de Heere daar ten diepste door de mond van Jeremia mee zeggen: er is balsem. Er is een geneesmiddel. Er is een heelmeester in Israël. Een heelmeester die u op verschillende momenten in het Bijbelboek Jeremia ook ontmoet. Betrekkelijk aan het begin van dit profetenboek in Jeremia 3. We hebben die tekst ook wel eens op de dankdag overdacht, waar de Heere het zegt tegen het volk van Jeremia's dagen: keer weder, gij af. Afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Dat was de roep van de Heelmeester. Keer weder, gij afkerige kinderen. En als de Heere in de tekst van vanavond zegt: is er dan geen heelmeester in Israël? En er staat letterlijk: is er dan geen genezer, iemand die geneest in Israël? Dan bedoelt de Heere: heb ik dan niet geroepen tot dat volk? Heb ik het dan niet gezegd? En heb ik niet onvoorwaardelijk genodigd? Heb ik niet afkerige mensen genodigd. Mensen die geneigd zijn om zich van de Heer af te keren. Mensen die zich helemaal niet willen bekeren tot de Heer. Dat is de betekenis onder andere van dat woord. Heb ik zulke mensen niet geroepen? Ik heb het gezegd, keer weder gij afkerige kinderen. En hoe moesten ze dan komen? En ik trek de lijn maar door, hoe moet u vanavond komen? Zo afkerig als u bent, met uw afkerigheid. Want de Heere zegt, ik zal uw afkeringen genezen. Ik zal uw afkerige, onbekeerlijke hart genezen. O, kom dan gemeente toch met uw onbekeerlijkheid, met uw niet willen, met alles in uw hart wat zich van de Heere afwendt, toch op uw knieën en leg het voor de Heere neer en zeg, Heere, dat is nu mijn naam, afkerig kind. Maar u hebt het gezegd, keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. En nu is er misschien vanavond wel iemand die zegt, ja, maar zegt de Heere dat niet tegen zijn kinderen, want er staat, keer weder, gij afkerige kinderen. Maar daar bedoelt de Heere in die tekst mee kinderen Israëls, kinderen van het uitwendige verbondsvolk Israël. Dus de nodiging gaat daar ruim uit, keer weder, gij afkerige kinderen. En hier komt de Heer erop terug en hij zegt, is er dan geen heelmeester? En de Heer wijst niet alleen op hoe hij geroepen heeft, hoe hij nodigt, maar de Heer wijst ook op het geneesmiddel dat er bij hem te verkrijgen is. Is er dan geen balsem? Geen geneesmiddel dat helpen zal om u van die dodelijke wond van de zonde, om u van de breuk van de zonde te genezen. Is die er nu niet bij de Heere? Dat is de vraag die de Heere vanavond vanuit het laatste vers van de tekst stelt. Als u hier vanavond zit of vanavond meeluistert met een afkerig hart, met een breuk die er ligt in uw leven tussen God en tussen u. Met een door de zonde gebroken leven. Een dodelijk verwond leven. Een wond in uw leven die u zelf niet genezen kan. O, dan zegt de Heer het nog. Is er dan geen heelmeester in Israël? Kan ik uw afkerigheid niet genezen? Dan nodigt de Heer nog. En dan roept de Heere nog in de evangelieprediking. Dan roept hij afkerigen vanavond. Hij roept ze tot bekering, jazeker. Maar hij roept ze om te komen aan zijn voeten. En hij zegt, geef mij dat afkerige hart. Opdat ik het zou maken tot een hart dat mij wil dienen en mij wil vrezen. De roep van de Heelmeester. En in onze tekst eigenlijk toch ook de klacht van de Heelmeester. Die het zegt tegen een volk dat niet tot bekering gekomen is. Aan wie ligt dat nu? Ligt dat nu aan mij? Ben ik er dan niet geweest? Ben ik er tot op heden niet? Is er dan geen balsem? Is er geen Heelmeester? En dan zegt de Heer het aan het slot van de tekst. Want waarom is de gezondheid van de dochter mijns volks niet gerezen? Waarom is het niet anders geworden? Als de Heere zo'n heelmeester is. Als er bij de Heere balsem is die uw wonden kan genezen, die uw zonden kan genezen, die uw hart kan genezen. En trekt u de lijn maar door van die balsem naar de genade van God in de Heere Jezus Christus en in zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Als er nu bij de Heere van die balsem is, waarom, gemeente, leeft u dan onbekeerd voort? Waarom gaat u dan zonder de Heere voort? Waarom klaagt u dan misschien wel over de omstandigheden van deze tijd? Waarom is het? Of is het vanavond omdat u uw nood niet erkent voor God? Of is het vanavond omdat uw tijdelijke nood u zwaarder weegt dan uw geestelijke nood? Of is het vanavond omdat je tijdelijke belangen en de dingen van dit tijdelijke leven voor je veel belangrijker zijn dan de vraag en wie ben ik nu voor Gods aangezicht? Of is het omdat u de kwaal van uw ziel helemaal niet ziet? Omdat Jeremia wel weent, maar u gaat door en u klaagt wat over de omstandigheden van de tijd en zo gaat u verder door het leven. O, dan wil de Heere vanavond de breuk nog aanwijzen onder de tranen van Jeremia en onder de tranen van Christus. Zie toch eens, de breuk van de dochter van mijn volk. Ken uw ongerechtigheid dat ge tegen de Heere gezondigd hebt. En dan trek ik die lijn van de genezing door het Bijbelboek Jeremia nog maar een heel klein stukje verder door. Dan komt u in Jeremia 17 een profeet tegen die het bidt namens het volk. Genees mij, Heere, zo zal ik genezen worden. Als u zo vanavond bidden mag. Als het woord van vanavond je nu zo op de knieën mag brengen. Heere, genees me. Ik heb gehoord wat mijn kwaal is. Ik heb er iets van gezien. Geneest u mij. Maar ik heb ook gehoord dat u de heelmeester bent en dat er bij u balsem is. Die de grootste kwaal genezen kan. En dan zegt de Heer het, en dat is het laatste wat ik zo in die lijn van genezing door het Bijbelboek Jeremia wil aanstippen. Dan belooft de Heer het in Jeremia 33, vers 6. Zie, ik zal haar de gezondheid en de genezing doen reizen. En ik zal hen lieden genezen en zal hun openbaren een overvloed van vrede en van waarheid. En ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid waarmee ze tegen mij gezondigd hebben. En ik zal vergeven al hun ongerechtigheden met de welke ze tegen mij gezondigd en met de welke ze tegen mij overtreden hebben. En het zal mij zijn tot een vrolijke naam, tot een roem en tot een sieraad bij alle heidenen der aarde, die al het goede zullen horen dat ik hun doe. De Heere zegt daarin dat hij in de weg van het gebed zondaren hun zonde en de wond van hun zonde wil gaan genezen. De Heere belooft het, dat hij dat doen wil op grond van zijn genade. En dat hij het doen wil om zijn naam te verheerlijken in zijn werk. Als de Heere ergens aan zijn eer komt, dan is het aan in het uitvoeren van zijn eigen zaligmakende werk. En dat is zo wat de Heere hier belooft. Genezing, vergeving. Zo, gemeente, is het u vanuit de tekst gepreekt. Klagend volk. Een wenende profeet. Een hemelse heelmeester. Van wie nog de nodiging uitgaat. Tot zondezieke mensen. Die het moeten zeggen, Heere. Hier is zo'n man, zo'n vrouw met een breuk in zijn hart, een dodelijke wond. En de oogst is voorbij gegaan en de zomer is ten einde en ik ben nog niet verlost. Maar Heer, ik kan u er de schuld niet meer van geven. Het ligt niet aan u. Ik heb het vanavond gehoord. Het ligt aan de breuk van mijn kant. En ik kan die breuk vanuit mezelf niet genezen, Heere. Maar ik heb gehoord dat u het kan. En ik heb gehoord, en dat is toch wat duidelijk wordt, tot in het evangelie toe, dat u het ook wil. Dat u, die mij laatst door de ziekte wegterende man aanzag en uw hand uitstrekte en hem aanraakte en het zei: ik wil, word gereinigd. Is er dan geen heelmeester in Israël en geen balsem bij de Heere? Wie zal dat vanavond nog durven handhaven? Wie zal zo vanavond naar huis durven gaan? Geen heelmeester voor mij. Geen balsem voor mij. Oh, het kan zijn, jazeker. Het kan zijn dat u zegt, zou het voor mij nog kunnen? Met mijn verzondigde leven. Zou het voor mij nog kunnen? Met mijn schuld en met die wond? Het is voor de Heere niet onmogelijk. Hij roept: keer weder, afkerige kinderen. En ik, de Heelmeester, zal genezen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u uw woord nog willen zegenen, ook het woord van deze avond, waarin de roep tot bekering klonk, waarin de waarschuwing klonk. Want Heere, hoe vreselijk is het als de zomer voorbij gegaan is, de oogst een einde is en wij nog niet verlost zijn vanavond. O God, dan hebt u uw handen nog uitgestoken en het gezegd: is er dan geen heelmeester en geen balsem in Gilead? Ligt het dan aan mij? En dan zal niemand het eenmaal kunnen zeggen dat het aan u gelegen heeft. Heere, breng ons dan nog op de knieën. Geef ons nog te buigen voor die grote Heelmeester. Leer ons om met onze dodelijke wond, met onze breuk, voor u neer te knielen. En ons aan uw voeten neer te leggen, pleitend op uw genade. Wijzend op uw eigen woord, Heere. Ik heb gehoord dat er een Heelmeester is. En ik ben de laatste die het verdien. Ik ben de allerminste, Heere. Maar ik ben ook een afkerige. En daarom genees ook mij. Heilig uw woord. Werkt u het uit. Breng de gemeente aanstaande zondag weer onder uw woord. Op welke plaats we dan ook luisteren. Sterk en help onze broeder dominee Hoefnagel. En hoor ons uit genade. Amen. Psalm 77, het zevende vers, is de slotzang. Ik zou gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. En wat er verder volgt. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.